Zeker. Zeker, broeder. Gemeente namens uw kerkraad deel ik u het volgende mee. Volgende week zondagmorgen is er bediening van het heilige avondmaal. Vanavond is er een dienst van voorbereiding geleid door onze eigen predikant. Morgenavond is er verkoop van collectebonnen, die begint om 7:00. Woensdagavond is er in de Openhof een bezinningsuur in verband met de viering van het heilige avondmaal. En dat uur dat begint om 8:00. Donderdagavond hoopt de kerkraad te vergaderen, aanvang om 7:30. Zaterdagavond is er in de Openhof een real-time jongerenavond. Els van Dijk hoopt te spreken over het thema hoopvol leven, aanvang 7:45. De collecten van vandaag zijn bestemd voor de eerste voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Van alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededelingen van de kerkenraad. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 49... en daarvan het eerste vers, gij volken hoort, waar ge in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, en wat er verder volgt, 49 vers 1. spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen, Psalm 119, het negende vers. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Oude Testament, het eerste boek van de Koningen, hoofdstuk 10, vers 1 tot 13. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 119, vers 9, en we lezen 1 Koningen 10, vers 1 tot 13. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt en de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk dezelfde dag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de samenvatting van deze wet luidt: En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God, met heel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
En toen de koningin van Sheba het gerucht van Salomo hoorde aangaande de naam des Heren, kwam zij tot hem om met raadselen te verzoeken. En zij kwam te Jeruzalem met een zeer zwaar heer, met kemels, dragende specerijen en zeer veel goud en kostelijk gesteente. En ze kwam tot Salomo en sprak tot hem al wat in haar hart was. En Salomo verklaarde haar al haar woorden. Geen ding was er verborgen voor de koning dat hij haar niet verklaarde. Als u de koningin van Sheba zag al de wijsheid van Salomo en het huis het welk hij gebouwd had en de spijzen zijner tafel en het zitten zijner knechten en het staan zijner dienaren en hun kledingen en zijn schenkers en zijn opgang waardoor hij heen opging in het huis des Heren, zo was er in haar geen geest meer. En zij zeide tot de koning, het woord is waarheid geweest dat ik in mijn land gehoord heb van uw zaken en van uw wijsheid. En ik heb die woorden niet geloofd, totdat ik gekomen ben en mijn ogen dat gezien hebben. En zie, de helft is mij niet aangezegd. Gij hebt met wijsheid en goed overtroffen het gerucht dat ik gehoord heb. Welgelukzalig zijn uw mannen, welgelukzalig deze uw knechten, die gedurig voor uw aangezicht staan, die uw wijsheid horen. Geloof zij de Heere uw God, die welbehagen heeft gehad in u, om u op de troon van Israël te zetten, omdat de Heere Israël in eeuwigheid bemint. Daarom heeft hij u tot koning gesteld, om recht en gerechtigheid te doen. En ze gaf de koning 120 talenten goud en zeer vele specerijen en kostelijk gesteente. Als deze specerij die de koningin van Sheba de koning Salomo gaf, is er nooit meer in menigte gekomen. Verder ook de schepen van Hiram die goud uit Ofir voerden, brachten uit Ofir zeer veel almugemhout en kostelijk gesteente. En de koning maakte van dit almugemhout steunsels voor het huis des Heren en voor het huis des konings, met schaders, harpen en luiten voor de zangers. Het almugemhout was al zo niet gekomen nog gezien geweest tot op deze dag. En de koning Salomo gaf de koningin van Sheba al haar behagen, wat zij begeerde, behalve wat hij haar gaf naar het vermogen van de koning Salomo. Zo keerde zij en toog in haar land, zij en haar knechten. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen, vindt u in het Nieuwe Testament, in het evangelie van Matteüs en daarvan hoofdstuk 12, vers 42. Matteüs 12, vers 42. Matteüs 12, vers 42, daar luidt Gods woord, onze tekst. En u ziet onmiddellijk het verband wel met wat we gelezen hebben. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en hetzelfde veroordelen. Want zij is gekomen van de einden der aarde om te horen de wijsheid van Salomo. En zie, meer dan Salomo is hier. We willen de Heere eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Op deze eerste zondagmorgen in de tweede maand van het jaar komen we samen voor uw heilig aangezicht. En als we dat samen doen, heren, als gemeente, als dienaar van het woord, dan kan er alleen maar verwondering in ons hart zijn als we terugkijken naar de afgelopen periode en beseffen wat er allemaal gebeurd en gepasseerd is, om ons vervolgens te verwonderen over uw trouw en over uw goedheid. Dat geldt voor uw dienstknecht, aan wie u het vergunt dat u op deze zondagmorgen hier weer op de preekstoel mag staan in deze gemeente waarin hij in het verleden nog alles mocht voorgaan. En als we dan beseffen wat er gepasseerd is in het afgelopen jaar in zijn leven, dan kan er alleen maar ootmoedige verwondering en dankbaarheid zijn. U spaarde, u droeg, u gaf ons dat we elkaar vanmorgen weer zouden mogen zien van aangezicht tot aangezicht, om vervolgens samen te gaan luisteren als gemeente en als dienaar naar uw eeuwig blijvend woord en getuigenis, dat vaste en zekere woord van u, dat blijft dwars door alles heen en dat ware wijsheid ons wil leren. Heren, wat een wonder dat u dat geeft. Anderen werden door de dood weggenomen. Van anderen hoorden we van ernstige ziekte. En samen, zoals we hier bij elkaar zijn, mogen we uw sparende trouw prijzen. Om van u ook te verwachten alles wat we nodig hebben in spreken en in luisteren. Heren, daartoe hebben we het nodig dat u zelf in ons midden komt. En hebben we nodig dat u geen rekening houdt met onze ongerechtigheid en met onze zonden, met onze afmakingen en onze tekorten. Maar dat u ons aanziet in uzelf. En terwille van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. U spaarde, Heere, u droeg. U geeft het ons dat we elkaar mogen zien, of anders misschien als we thuis meeluisteren, in elk geval dat we samen mogen horen naar wat uw geest tot de gemeente te zeggen heeft. En terwijl dat in feite elke zondag weer een zaak van verwondering mag en moet zijn, geldt dat heel in het bijzonder ook op deze eerste zondag van februari. Deze zondag die volgt op de datum die zeker voor de ouderen in ons midden in het geheugen gegrift is. Die herinnert aan zovelen die met ons wel die nieuwe maand toen begonnen, 1 februari 1953. Maar die vervolgens door de dood werden weggerukt. Soms op het alleronverwachtst. Heel ingrijpend. Ouderen en jongeren. Waaraan tot op de dag van vandaag de grafstenen herinneren. Rijen lang soms in verschillende van de dorpen en de steden. Namen van mensen die door de dood werden weggerukt uit dit leven. Gebeurtenissen die tot op de dag van vandaag als iets huiveringwekkends in ons geheugen is gegrift. Heren, en wij, zoals we vanmorgen hier in de kerk zijn gekomen, wij mogen nog zijn in het heden der genade. Wij werden door u gespaard. Kinderen werden groot. Ouderen mochten ouder worden. Maar altijd bleef in ons geheugen gegrift dat ingrijpende van die 1 februari 1953. O Heere, u was langmoedig over ons. U spaarde ons, terwijl anderen werden weggerukt. En u kent de wonden, Heere, die elk jaar weer als het ware geopend worden, wanneer die datum dichterbij komt. En u kent de gedachten die zich vermenigvuldigen. En u leidt ons heen naar anderen elders in deze wereld, die zo verschrikkelijk veel nood en zo verschrikkelijk veel ellende met zich meedragen. En die het nodig hebben geholpen te worden. En voor wie we onze gaven ook mogen geven in de diaconale handreiking. Heren, onze ogen zijn op u. Ons spaarde en droeg u. Ons gaf u. Dat we mochten leven, dat we ouder mochten worden. Dat er een plek was waar we ons bestaan weer mochten opbouwen. En dat er omstandigheden waren die vertroosting boden en bemoediging. En terwijl er zoveel zijn, Heren, ook in onze eigen omgeving, die in deze dagen weer terugdenken aan de verschrikkingen van toen, mogen wij u erkennen als die God die spaarde en die droeg en die ons gaf, dat we uw aangezicht weer zouden mogen zoeken op de zondagmorgen en dat we u zouden mogen vragen om genade. U zouden mogen danken voor uw langmoedigheid en uw trouw. Heren, we komen samen als een gemeente die nog mag voortbestaan. En we komen als gemeente u danken voor wat u gaf. U bidden om uw zegen, ook op deze zondagmorgen in februari. En we vragen van u, Heren, geef dat er vrucht mag zijn op de prediking van het evangelie, zoals dat ook na die tijd weer geklonken heeft. Geklonken uit de monden van dienaren, die inmiddels al lange tijdelijke met het eeuwige hebben verwisseld. U bent een God die spaarde, die droeg, die zorgde, die zegende. En u vragen we als wij vanmorgen elkaar hier weer mogen ontmoeten in dit uw bedehuis. Of u zelf met uw geest en met uw genade in ons midden wilt zijn. En of u wilt spreken, Heren, woorden van leven. Woorden die ons doen horen. Iets van de ernst van het leven, maar tegelijkertijd van de kracht van de roeping waarmee u tot op de dag van vandaag zondaren trekt uit de duisternis tot uw wonderbare en heerlijk licht. We bidden u voor de rouwdragenden in ons midden. We bidden u voor hen die zwak zijn, voor hen die het moeilijk hebben, voor hen die de pijn van het verleden voelen, zeker ook op deze zondag. En we bidden u, Heren, wilt u komen met uw genade, met uw geest. Zegen onze broeder die u aan deze gemeente verbonden hebt en die vanmorgen in zijn oude gemeente het woord mag bedienen. Geef dat hij dat mag doen met vreugde in zijn hart, terwijl hij tegelijkertijd ernaar mag uitzien om deze zijn gemeente weer te mogen dienen in voorbereiding en avondmaal. Heere, zorg zo voor heel uw kerk en voor heel uw volk. Geef uw dienstknecht die hier op de preekstoel staat alles wat hij nodig heeft, naar ziel en lichaam beide. En verblijd ons, niet omdat wij enige verdienst of enig recht zouden hebben, maar verblijd ons door uw grote daden als die God van alle genade, die God die troont op de lofzangen van Israël. En die komt met zijn heerlijk en eeuwig evangelie. We danken u en we bidden u. In de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En met een krachtig beroep op het werk van uw geest. Uit genade alleen. Amen. De dienstofferande vindt plaats gemeente en wij zingen dan Psalm 72, de versen 5, 10 en 11. 72, vers 5, vers 10 en vers 11. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 45, vers 1, het eerste vers van 45, na het amen van de prediking. Gemeente, mag ik beginnen met een vraag die u misschien wel raar in de oren klinkt? Ik wil namelijk beginnen met de vraag: hoe groot schat u de kans dat u aan het einde van uw leven een ontmoeting zult hebben met de koningin van Sheba? Nou, zegt u misschien, dat is inderdaad een rare vraag, dominee, want die vrouw die leefde eeuwen geleden, die is al lang gestorven, wij leven in een hele andere tijd en de kans dat wij die vrouw zullen ontmoeten is dus een kans die je kunt aangeven als 0,0. En misschien zit er wel iemand in de kerk die denkt, dominee, als je niet wat beters weet, dan kun je net zo goed je mond houden. En toch, gemeente, ik stel die vraag met alle ernst. En terwijl ik ervan overtuigd ben dat ik op dit ogenblik bij mijn volle verstand ben, er zullen namelijk mensen zijn die hier en nu leven en die die schier legendarische figuur van de koningin van Sheba eens zullen tegenkomen. Weet u wanneer? Op de grote oordeelsdag. En dat is niet een wijsheidje van een of andere dominee die ook graag wat aparts wil zeggen. Maar dat is een woord, gemeente, dat ons wordt meegegeven vanmorgen door de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus, die kan het weten. Want als die grote oordeelsdag aanbreekt, dan zal daar niet alleen die koningin van Sheba staan, maar dan is de Heer Jezus er ook. En de Heer Jezus zal er getuige van zijn. Welk oordeel door die koningin wordt meegegeven aan welke mensen? Misschien dat u nu een beetje nieuwsgierig wordt en dat u tegelijkertijd toch ook een beetje bibberig wordt. Dat u denkt, van, zou dat dan inderdaad van mij kunnen gelden dat ik daar kom te staan in die grote oordeelsdag en dat daar een getuigenis tegen mij wordt gegeven door die legendarische figuur van de koningin van Sheba. U zegt, van welke mensen zou dat dan gelden? Nou, gemeente, als ik de Bijbel lees, dan geldt het allereerst van mensen die wij kennen als bondelingen. Mensen die misschien ook hier in de kerk bij de doopvond zijn gehouden. Mensen over wie en met wie gezongen is. Wat die bekende doopsalm zegt: God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. O, zegt u, een beetje aarzelend misschien wel, dan gaat het dus over verbondsmensen. Mensen met wie God zijn verbond heeft opgericht. En ik kan me voorstellen dat er mensen hier in de kerk zitten die het gevoel hebben, nou komt het toch wel een beetje dichterbij. Mensen, van wie dan zal gelden dat ze niet tot de Heere Jezus zijn gekomen en dat ze niet aan de Heere Jezus zijn verbonden met waarachtige bekering en met levend geloof. Zulke kerkmensen, gemeente, die zullen straks staan in dat uur van het oordeel. En die zullen die koningin van Sheba, die vrouw diep uit het heidendom vandaan, zien staan met een uitgestoken vinger. Dat oordeel, dat treft jou. Trouwens, gemeente, als we het daarover hebben en als u misschien denkt, nou ja, die ene koningin, wat zal die ons kunnen maken? Maar die staat er niet alleen. Want bij die koningin, daar staan ook die mensen uit dat grote Nineveh. Uit die heidense stad, mensen die zich bekeerd hebben toen daar één dag de prediking klonk van Jona de profeet. Die mensen bekeerden zich op die prediking. En zou het inderdaad waar zijn, gemeente, dat er hier mensen in de kerk zitten die als God het niet verhoedt, straks die grote oordeelsdag mee zullen maken, zonder dat ze bekeerd zijn op het woord van de profeten. Die koningin die staat er niet alleen. En die mensen uit Nineveh die staan er niet alleen, gemeente. Maar van die mensen, en er zijn er meer in de schriften van wie het geldt, dat ze zich bekeerd hebben op het woord van de Heere, die zullen er staan. Zoals anderen. Van wie God, die koningin van Sheba, die sprak. En mensen bekeerden zich niet. Gemeente, dat is de boodschap van onze tekst. En daar willen we samen vanmorgen bidden onder leiding van de Heilige Geest naar gaan luisteren. Want wij horen namelijk in onze tekst, Jezus stelt de koningin van Sheba tot een voorbeeld voor de Joden. We zien drie gedachten. We zien allereerst die koningin, die is een ontdekkend voorbeeld. Ze is in de tweede plaats een waarschuwend voorbeeld. En ze is in de derde plaats een uitnodigend voorbeeld. Jezus stelt de koningin van Sheba tot een voorbeeld voor de Joden. Ze is een ontdekkend voorbeeld. Ze is een waarschuwend voorbeeld. En ze is een uitnodigend voorbeeld. Iets wat we ons vanaf het begin van deze preek goed moeten realiseren, gemeente, dat is dat onze tekst dus niet in het Oude Testament staat. Dat onze tekst niet is die schriftlezing die we samen gelezen hebben, en u snapt natuurlijk wel dat er een verband is, maar het is niet de tekst, gemeente, die geschiedenis van die koningin die uit de verte kwam om te zien en te horen wat er bij het In dat Jeruzalem waar Salomo koning was, zich allemaal afspeelde. Onze tekstgemeente wordt gevormd door het woord van de Heere Jezus Christus, die die koningin tot een voorbeeld heeft gesteld. En dat betekent dus, gemeente, dat ik vanmorgen niet preek over een tekst uit het Oude Testament, maar over een tekst uit het Nieuwe Testament. Een tekst die in de evangelieën staat. En wel in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. In alle evangelieën, gemeente, lees je in het Nieuwe Testament iets over de botsing die in Jeruzalem heeft plaatsgevonden tussen Jezus, de Zoon van God die in de wereld gekomen is, en vooral de vooraanstaande Joden die in Jeruzalem een woning hadden, overpriesters, fariseeën, schriftgeleerden. Iedere evangelist schrijft over die botsing tussen Jezus en die leiders van Israël. En iedereen heeft zijn eigen accent. Maar het accent wat in onze tekst gelegd wordt, gemeente, is een accent dat dus typisch hoort bij het evangelie naar Matteüs. En Matteüs, die komt met deze boodschap op een heel bijzonder moment. Matteüs, die schrijft over tekenen en wonderen die Jezus gedaan heeft onder Israël. En dat sluit hij allemaal af door dat lange hoofdstuk waarin de Heer Jezus Christus een aantal gelijkenissen vertelt over het koninkrijk der hemelen, waarin hij laat zien de verborgenheid van dat koninkrijk dat komt en dat geopenbaard wordt aan de discipelen, terwijl het voor anderen een verborgenheid is geweest en gebleven. Matteüs 12, gemeente, is wat dat betreft in dit evangelie een grenssituatie. Hier zijn mensen die de grens overschrijden waarachter ze niet terug kunnen keren. En dat wordt zichtbaar in het feit dat de Joden in dit hoofdstuk zeggen dat ze menen dat Jezus uit de duivel is. Het is volkomen duidelijk, gemeente, als je aan Matteüs 12, 13 toe bent, dat er een kwestie is tussen Jezus en het oude verbondsvolk van Israël, waarin het gaat over de vraag: hoe sta je nou eigenlijk tegenover Jezus, Gods Zoon? Ben je voor hem of ben je tegen hem? En de Heer Jezus onderstreept dat met dat duistere woord dat juist in dit evangelie zoveel klem krijgt. Dat woord dat spreekt over de lastering van de Heilige Geest, waarvoor geen vergeving mogelijk is. En als je zover gekomen bent in dat teksthoofdstuk, gemeente, dan krijg je de indruk dat die rechtzinnige Joden ook toch ineens een beetje schrikken. En dat ze ineens gaan denken: zou er misschien dan toch iets zijn waarmee we op moeten passen? Terwijl ze tegelijkertijd zoeken naar een laatste poging om de boodschap van Jezus van Nazareth van zich af te houden. En Jezus zegt: die mensen die willen een teken hebben, nou, dat krijgen ze ook. Ze krijgen het teken van Jona, maar dat zal te laat voor ze zijn. En ze krijgen dat andere teken van die Ninevieten die zich bekeerd hebben op de prediking van Jona. En in dat verband spreekt de Heer Jezus dan over de koningin van Sheba. Als je daarna gaat luisteren, gemeente, dan ontdek je pas goed hoe ontdekkend het evangelie is. Want die mevrouw uit Sheba, wie is dat eigenlijk? Als ik dat vanmorgen zo zeg, dan zie je kinderen in de kerk zitten en die denken: dominee, dat kan ik u wel vertellen. Want de meester of de juffrouw op school heeft ons daar pas ook nog over verteld, over die koningin van Sheba, die bij Salomo kwam. En die ontdekte de geweldige wijsheid waarmee Salomo sprak. De tijd waaraan de Heer Jezus in ons teksthoofdstuk herinnert, gemeente, dat is een bloeitijd geweest in Israël onder leiding van David en Davids huis. We ontmoeten in deze tekst immers de zoon van David, Salomo, de meest rijke, de meest machtige, de meest wijze van al die koningen in het Midden-Oosten. En in dat hele Midden-Oosten gingen overal de verhalen rond over die koning in Jeruzalem, die zoveel macht had en die over zoveel wijsheid beschikte. En die verhalen die drongen ook door in Sheba. Nou weten we niet precies waar dat koninkrijk van die koningin gelegen heeft, maar we zullen het moeten zoeken in de buurt die tegenwoordig ook onder ons bekendheid heeft gekregen, daar in Jemen, ergens in het zuidoosten van het Arabische Schiereiland. En misschien was dat gebied van die koningin van Sheba wel precies het gebied waar je vandaag de dag die Houthi-rebellen vindt, die bommen afschieten en raketten loslaten op de schepen en de tankers die door de Rode Zee varen onderweg naar Europa of naar het Midden-Oosten met vrachten van olie en wat is er allemaal nog meer te bedenken. En daar in die buurt, daar zaten nogal wat handelskaravanen die daar door dat hele Midden-Oosten trokken en die allerlei verhalen opvingen en doorvertelden. Ook verhalen over wat ze in Israël hadden gehoord, over de koning van Israël die daar ergens woonde voor deze mensen in wat wij vandaag dan met een term van de kinderen willen zeggen, verwegistan. Verder kun je ook al niet. Maar daar was ook een gerucht doorgedrongen van die koning op de troon van David. En de God van David. Hele verhalen werden verteld in de cafés waarin die karavanen overnachten. En het ene verhaal was nog het mooier dan het andere. En die verhalen die drongen natuurlijk ook door in het paleis van die koningin van Sheba. En zij hoorde dat. En zij was niet iemand die zomaar op elk gerucht afging. Dus ze haalde de schouders erover op. Ze geloofde dat hele mooie verhaal niet. En ondertussen werd ze toch een beetje nieuwsgierig. En er kwam een moment dat ze tegen haar personeel zei, ik geloof er wel niks van wat ik daar hoor over die koning die daar in Jeruzalem ergens moet wonen. Maar ik wilde toch eens gaan kijken. En ik wil toch met mijn eigen ogen en met mijn eigen oren zien en horen wat dan nou precies waar is wat ze me vertellen over die koning Salomo. En ze ging op onderzoek uit. En toen kwam ze daar in Jeruzalem en toen zag ze de geweldige rijkdom van die koning en de geweldige macht van die koning en ze hoorde de wijsheid die die koning verkondigde. En dat sprak er het meeste aan. Die vrouw die had blijkbaar een heleboel vragen waar ze geen antwoord op had. En in haar eigen land kreeg ze dat antwoord nergens. En ze zocht het wel, maar ze vond het niet. En nou was ze daar bij die Salomo gekomen en die had er in alle vriendelijkheid ontvangen. En terwijl hij daar op zijn prachtige troon zat, had ze hem haar vragen mogen stellen. En ze stelde die vragen de ene na de andere. Ze vroeg Salomo de oren van het hoofd, zouden wij vandaag zeggen. Ze kwam met allemaal raadsels, met allemaal diepzinnige gedachten, met allerlei vragen. En Salomo antwoordde. Salomo had op al die vragen die die koningin had te stellen ook een antwoord. En zij luisterde met ingehouden adem. Dat lees je in het verband van onze tekst ook. Adembenemend was het voor die vrouw, wat ze uit de mond van die koning Salomo hoorde. En er kwam een moment dat ze heel eerlijk zei: koning, ik heb hele verhalen over u gehoord. En die verhalen, de ene was nog mooier dan de andere. En de een getuigde van nog meer fantasie dan van de ander. En ik geloofde die verhalen niet. Maar nou ik hier ben gekomen en nou ik heb geluisterd naar uzelf, nou kan ik alleen maar zeggen, de helft was mij niet aangezegd. En nou is de vraag, gemeente, die naar ons toe komt vanuit onze tekst. Wat wil Jezus nou zeggen tegen de Joden en tegen ons met die verwijzing naar die koningin van Sheba? En dan moet u goed opletten. Want nu komt de boodschap naar ons toe. Want Jezus die wijst in deze geschiedenis de mensen om hem heen op die koningin van Sheba. En wat zegt ze dan? Daar moet u op letten. Want dat is de boodschap van onze tekst uiteindelijk. Ze zegt: zie je die koning daar uit dat heidense verre land? Zij kwam. En dan vraag je natuurlijk vervolgens: en waarom kwam ze dan? Want wat heeft haar dan in beweging gebracht? Ze had een gerucht gehoord van Salomo. En wat zocht ze? De wijsheid van Salomo. En wat zegt Jezus dan? En ik hoop dat u begrijpt dat we daardoor steeds dichter komen bij de boodschap van deze tekst van vanmorgen. Dan zegt Jezus, terwijl hij in gedachten wijst op die koningin van Sheba: zij kwam. Heel simpel. Ze kwam. En wat zegt Jezus er dan achteraan? En meer dan Salomo is hier. Wat bedoelt Jezus daarmee te zeggen? Wel, als die vrouw daar uit het verre Sheba gekomen is om te horen wat Salomo te zeggen had en om te zien wat die Salomo allemaal gepresteerd had, hoeveel te meer reden hebben wij dan om naar de Heer Jezus Christus te komen? Zoals die vrouw de wijsheid van Salomo zocht, zo hebben wij zoveel meer reden om de wijsheid van Jezus te zoeken. Want zie, meer dan Salomo is hij. En God had aan Salomo wijsheid gegeven. Jezus leeft niet van gekregen wijsheid, maar Jezus was de wijsheid in eigen persoon. Jezus, dat is degene die ons kan leren wie wij zelf zijn. Die ons kan leren wie hij is. Hij leert de ware wijsheid. Hij leert de wijsheid van die wijze bouwer over wie Jezus vertelt in Matthäus 7. En van die wijze bruidsmeisjes over wie Jezus vertelt in Matthäus 25. De wijsheid van de mens die rekening houdt met God en die rekening houdt met zijn handelen en die rekening houdt met zijn komen. Als die koningin van Sheba reden had om tot Salomo te komen. En dat is de boodschap die de Heer Jezus hier eigenlijk voor ons als luisteraars naar dat evangelie te zeggen heeft. Dan hebben wij zoveel meer reden om tot de Heer Jezus te komen. Nou gemeente, dan snapt u wel wat de Heer Jezus te vragen heeft in deze tekst. Want als de Heer Jezus zo ver is gekomen dat hij heeft gezegd, er was in Salomo reden om tot hem te komen, maar bij Jezus is er nog zoveel meer reden om tot hem te gaan. Hoort u wel wat de Heer Jezus daarmee wil zeggen? En dan kijkt u in gedachten hier de kerk rond. En de meeste van u ken ik niet, dus ik weet niet naar wie je kijkt als ik dit zeg. Maar dan kijkt hij hier de kerk rond en dan zegt hij tegen u en tegen jou en tegen mij. Is het daar in jouw leven al van gekomen? Mocht jij al uitgaan tot de Heer Jezus? Kreeg jij een plek om te zitten aan de voeten van de Heiland? Om te luisteren naar zijn woord? Dat horen van die adembenemende boodschap die hij te vertellen heeft, gemeente. Dat zicht krijgen op die onuitsprekelijke rijkdom die er te vinden is in de Heer Jezus Christus. Dat verzadigd worden met het vette van zijn huis. Gemeente, er is in de Heere Jezus Christus zoveel meer te vinden en zoveel meer te zien dan dat er was in Salomo met al zijn wijsheid. En dat is nou het ontdekkende wat de Heere in deze tekst in ons midden neerlegt, gemeente. De Heer zegt, kijk eens met me mee. Daar staat die koningin van Sheba. En daar zit ze, aan de voeten van Salomo. Hoe kwam ze daar? Ze had een gerucht gehoord. Ze had geen Bijbel. Ze wist helemaal niks van de God van Israël en van de boodschap van die God. En de Heer Jezus zegt, wij hebben zoveel meer. Wij hebben een open Bijbel. En die Bijbel, dat is het gewaad waarin de Heer Jezus Christus naar ons toe is gekomen en waarmee hij onder ons rondwandelt. Hij wil ons laten zien hoe de Heer Jezus Christus in het gewaad van de schriften onder ons getekend wordt. Met dat betrouwbare, vaste getuigenis dat eeuwig zeker is en dat slechten wijsheid leert. Gemeente, die koningin van Sheba had per ongeluk wat gehoord van een zekere Salomo. En natuurlijk hebt u helemaal gelijk, gemeente, als u zegt, daar zat de voorzienigheid van God achter. En dat geloof ik ook met u. Maar bij ons is het anders. Wij zijn bij onze naam geroepen toen wij in opdracht van die God gedoopt werden. En dat betekent, gemeente, dat God in zijn goedertierenheid boodschappers van die zeer blijde boodschap naar ons toestuurt, gemeente. Wij hoeven niet te vragen, zou ik wel welkom zijn, zoals die koningin van Sheba misschien wel gevraagd heeft, toen ze door de woestijn onderweg trok naar Jeruzalem. Wij hebben te maken met die goedertieren God, die in alle klaarheid toont dat wie tot hem komt, van harte welkom is. Hij toont in alle klaarheid, gemeente, waar hij zijn vreugde in vindt. Namelijk dat zij die geroepen worden door het evangelie ook tot hem komen. Zijn naam zegt het immers, gemeente. Je weet toch wel wat die naam betekent, jongens en meisjes? Jezus, dat is zaligmaker van zondaren. Gemeente, wij hoeven er geen hele reis voor te maken. Christus komt om naar ons te zoeken, gemeente. Hij zoekt ons op in de prediking van het woord, in de boodschap van het evangelie. En hij kijkt ook vanmorgen hier de kring rond en hij zegt het tegen een ieder van ons. Nabij u is het woord in de mond en in de harten. Het woord van het geloof dat wij prediken. Gemeente, dat is de bedoeling van dat sprekende woord van de Heere. Al klinkt het misschien op het eerste gerucht als een gerucht. Want hoe klinkt het, gemeente, in uw midden? Zo dat het naar ons toe komt, gemeente. En dat hij zegt, nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. En dit is het woord van het geloof dat wij prediken. En wat lezen we dan in onze tekst? Van die koningin. Zij kwam om te horen. En wat mag ik dan tegen u zeggen, gemeente? Meer dan Salomo is hier. Er is iemand op en dit, ik heb wel allemaal mooi vertellen, maar als ik dan niet kom, nou, dan moet u met mij even verder luisteren naar onze tekst, want dat spreekt onze tekst ook van, gemeente, mensen die niet komen. Wat zegt onze tekst, gemeente? De koningin van het zuiden, die zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en ze zal het veroordelen, want zij is gekomen. Hoort u de waarschuwing? Zij is gekomen. En dan zit er hier vanmorgen iemand die alleen maar zit te zitten. En die misschien al zoveel preken heeft gehoord, waarin de Heere Jezus Christus is aangeprezen en er de nodiging heeft geklonken. En u bent altijd blijven zitten en u bent na het amen van de preek onveranderd de kerk uitgegaan. En u bleef weg tot de volgende zondag. En toen herhaalde zich datzelfde verhaaltje. U bleef weg. Hoort u de waarschuwing die in onze tekst ook doorklinkt, gemeente? Het oordeel komt. En dan zullen er mensen veroordeeld worden, gemeente. Door wie? Door de koningin van Sheba. Want zij is gekomen. Maar u kwam niet. Jij kwam niet. Die andere gemeente, ze hebben Mozes en de profeten. Ze onderzoeken de schriften. En dat is goed, want die zijn het, die van Jezus getuigen. Ze weten er van alles van. Die mensen in Jeruzalem, er zijn erbij geweest die toen de wijzen uit het oosten kwamen vragen, waar is de geboren koning der Joden? Toen haalden ze niet hun schouders op, maar toen zeiden ze, dat zeggen de schriften ons, dan moet je in Bethlehem zijn. En daar gingen ze naartoe. Maar ze komen zelf niet. Net zo min als dat de inwoners van Bethlehem gekomen zijn nadat ze de boodschap van de herders hadden gehoord dat de geboren koning der Joden lag in de kribben van Bethlehem. Gemeente, is het u wel eens opgevallen, juist in dit evangelie, dat zo heel bijzonder spreekt tot mensen die behoren tot het volk van het verbond, bondeling. Dat heidenen aan die bondelingen ten voorbeeld worden gesteld. Heidenen, ja. Die wijzen uit het oosten. Ze gingen. En in Jeruzalem wisten ze precies waar ze wezen moesten. Daar en daar, in Bethlehem, dat zegt de profeet. Maar die mensen van Jeruzalem, die gingen niet. En de inwoners van Nineveh, die gingen, gemeente, op de boodschap van de profeet. En ze zullen komen, zegt de Heer Jezus, van oost en west en noord en zuid. En ze zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Want zij kwamen tot hem. En die bondelingen, die kwamen niet. En die worden nu buiten geworpen. Gemeente, moet je eens indenken. Er komt een moment dat je voor de rechterstoel moet verschijnen. Dat gebeurt zomaar soms. Hè. Wij zijn er op Urk diep van onder de indruk momenteel dat er zoveel mensen in die paar weken van dit nieuwe jaar zomaar plotseling het tijdelijke met het eeuwige hebben moeten verwisselen. En als dan van die mensen geldt, ze kwamen niet. Misschien zitten er vanmorgen wel hier in de kerk. Die denken, dominee, je doet nou een beetje het somber, maar ik denk dat het wel mee zal vallen. Want ik ben ook gedoopt en ik ga ook trouwen naar de kerk. En ik doe ook mee met het kerkelijke leven. En misschien zit er wel iemand die zegt dat ik ga naar het avondmaal. Ik geloof wel. Ik heb netjes geleefd. En dan staat er zo'n heiden van de einden van de aarde, gemeente. En die zegt, mag ik jou één ding vragen? Ben jij al tot Jezus gekomen zoals ik tot Salomo kwam? Ben je uitgegaan op het woord dat je heen leidde naar de kribbe, dat je bracht aan de voet van het kruis, op dat woord. Je wist het. Je wist zoveel meer van de Heer Jezus dan dat ik weet. Maar je kwam niet. En waarom kwam je niet? Gemeente, stel je nou eens voor dat je dan als keurig kerkmens met de mond vol tanden slaat. En dat je geen verweer hebt. En dat je geen excuus hebt. En dat je op al die vragen niet één antwoord hebt. Omdat je dwaas bent, zo dwaas om niet te luisteren. En moet je nou eens voorstellen, gemeente, dat er hier in het midden van u gebeurt wat er op Urken de afgelopen weken keer op keer gebeurd is. Mensen die nog jong waren, mensen die dachten dat ze kerngezond waren. En die zomaar ineens dood aan tafel zaten. En voor wie zomaar ineens een graf gegraven moest worden. Moet je indenken. Dat de Heer gaat zeggen tegen je, jij dacht met je eigen gerechtigheid voor God te kunnen bestaan. En je dacht dat je reden had om weg te blijven en nou is het te laat. Nou ben je verloren, omdat je niet bent gekomen naar hem die zo geroepen heeft en zo getrokken heeft. En die je ware wijsheid wilde leren en die in de nood je redder wilde zijn. Gemeente, ik hoop toch niet dat er vanmorgen iemand in de kerk zit. Die denkt dat als hij zo voor God komt te staan, dat hij dan zijn handen in onschuld kan wassen en dat hij God ook nog de schuld kan geven. Omdat hij zegt, ja, God, dan had u toch maar wat meer moeten trekken en wat duidelijker moeten spreken. Gemeente, als u tot nog toe niet bent gekomen op de roepstem van de Heere, en u komt deze week ook nog niet, gemeente, om welke reden dan ook, en als dit nou eens de laatste preek is die u hoort, dan hoort u deze week die stem van die koningin van Sheba, die je veroordeelt en die zegt, je bent niet gekomen. Wat ben jij een dwaas. En dan hoop ik toch echt niet, gemeente, dat er iemand hier in de kerk zit die meent dat hij God er nog wel de schuld van kan gaan geven ook. Omdat hij zegt, dan had de Heere God maar wat krachtiger moeten roepen. Gemeente, ik ben zo blij dat ik op dit ogenblik nog geen amen hoef te zeggen. Dat ik nog niet het laatste woord heb. Want ik nodig u uit om nog eens een keertje te kijken naar die tekst die ik vanmorgen als tekst voor de prediking heb vanuit Matteüs 12 vers 42. En dan zie ik in die tekst daar de Heere Jezus staan, gemeente. En hij staat daar tegenover die mensen die menen dat ze kunnen beweren dat hij van de duivel bezeten is. En die hij waarschuwt met de diepe ernst van het evangelie voor die verschrikkelijke werkelijkheid van de zonde waarvoor geen vergeving is. De zonde tegen de Heilige Geest. Hier staan mensen, gemeente, die staan op de grenzen van de eeuwige nacht. Ze hangen als het ware aan een dun draadje boven de hel. Zoals een Amerikaanse puritein dat ooit zo indringend heeft geschreven. Sinners in the hand of an angry God. Zondaren in de hand van een toornende God. En wat doet God? Laat hij je los. Laat hij je vallen? Keert hij zich van je af? Luister naar wat hij zegt in de tekst. Meer dan Salomo is hier. Gemeente, u wilt toch niet beweren dat dat een afwijzing is? Hier! Dat is een nodiging, gemeente. Zoals een moeder dat zegt tegen haar kind dat weg wil lopen. Jongen, kom eens hier! Een moeder die dat kind in de armen wil sluiten. Hier Ik raad u dat ge van mij koopt witte klederen om de schande van uw naaktheid te bedekken. En dat zegt hij tegen mensen die beweren dat ze aan geen ding gebrek hebben. U zegt dus, daarvoor moet ik tot de Heere Jezus komen. Ja, gemeente. En dat hoort u hier toch elke zondag weer. Dat ene woordje, gemeente, dat klinkt als een machtige nodiging aan mensen die er maar zitten te zitten. Kom! Hij heeft raad. Hij weet raad. Meer dan Salomo is hier, gemeente. Als u nou zo dwaas bent, dat u geen rekening wenst te houden met God en met het eeuwige oordeel. Als u alleen maar begeert te leven bij het hier en nu, bij carrière maken en geld verdienen en een beetje te kunnen genieten. Dan zegt de Heere Jezus Christus vanmorgen, ik raad u dat ge van mij koopt witte klederen om de schande van uw naaktheid te bedekken. Ik raad u dat ge van mij begeert dat wat u nodig hebt om zalig te worden. Hij laat je armoede zien. En hij laat tegelijkertijd zien wat er aan rijkdom achter te vinden is. En dan mag ik vanmorgen zeggen, gemeente, meer dan Salomo is Jezus Christus. Hij leert de ware wijsheid. Hij heeft antwoord, gemeente, op onze diepe vragen. Als er hier een jongen in de kerk zit die het een en ander heeft meegemaakt en die zegt, zou God wel echt liefde zijn? Dan zegt de Heere Jezus, lees eens in Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En een ander die zegt, ja, maar hoe kan een mens nou wederom geboren worden? Dezelfde vraag die Nicodemus had, die tot Jezus kwam. Hoe moet ik Jezus leren kennen? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe word ik zondaar? Gemeente, de Heere Jezus heeft op al die vragen antwoord. Heb u zo de Heere Jezus al eens ontmoet? In zijn adembenemende schoonheid. Van die koningin van Sheba lees ik. Toen ze al de rijkdom en al de macht van Salomo gezien had. En vooral toen ze zijn wijsheid gezien had. Toen was er in haar geen geest. Geen adem meer. Ze raakte er van achter adem. Wat denkt u, gemeente, zou het anders zijn in de ontmoeting Met die meerdere Salomo. Die ontmoeting die kan nooit vrijblijvend zijn. Die kan nooit vanzelfsprekend zijn. Adembenemend is het, gemeente. Als je oog in oog komt te staan met de Heere Jezus Christus. En als je hem je levensvragen voorlegt. En hem je vragen stelt over een nieuw hart dat je nodig hebt. Zijn wijsheid is zoveel groter, gemeente, ook zoveel anders, want dat is de wijsheid van het kruis van Golgotha, de wijsheid van God die meer is dan de wijsheid van de mensen. Er mag geroemd worden in de wijsheid van God. En dan mag ik tenslotte zeggen, gemeente, meer dan Salomo is Jezus. Aan die Jezus heeft de mens altijd genoeg. Van die Jezus krijgt de mens nooit genoeg. Je kunt de reeks van die schatten tellen nog bevatten. Christus, in hem woont de volle wijsheid Gods. Eén keer die vraag, gemeente. Kwam u al tot hem? Hoor hoe liefelijk hij nodigt. Meer dan Salomo is hier. Hier, waar zijn knechten hem aanprijzen, gemeente, en hem dienen. Hier waar hij zich openbaart in het kleed van zijn woord. En als je hem zo leert kennen in het geloof, gemeente, dan zal je straks, wanneer je oog hem aanschouwen mag, dan zul je ten volle beleiden. Zoals de koningin van Sheba zei, de helft was mij niet aangezegd. En je mond gaat open en je zingt het mee met de kerk van alle eeuwen. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Omdat genade op uw lippen is uitgestort, die geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Amen. Samen danken. Ja, Heere, zo bent u de schoonste van de mensenkinderen. Op uw lippen is genade uitgestort. Wat een voorrecht, Heere, om u zo te leren kennen. Om zo naar u te mogen luisteren. Om het te ervaren. U bent de schoonste van de mensenkinderen. Heren, Wat een voorrecht. Om zo uw stem te horen en zo door uw stem getrokken aan uw voeten neer te zakken. En daar te zeggen, beminnelijke vorst, uw schoonheid gaat al het schoon van mensen ver te boven. O Heere, geef dat niemand van ons rust vindt, voordat hij dat geheim ten volle heeft geleerd. U tot eer, ons tot zaligheid. Amen. We zingen tenslotte nog Psalm 71, de versen 10 en 11. 71, 10 en 11. Draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostende gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u en jullie allen. Amen. Thank you.